We lezen vanmiddag uit het Oude Testament en wel uit het eerste boek van Samuel, hoofdstuk 25, vers 14 tot en met 38. 1 Samuel 25, vanaf vers 14 tot en met vers 38.
Doch een jongeling uit de jongelingen boodschapte het Abigail, Nabals huisvrouw, zeggende: zie, David heeft boden gezonden uit de woestijn om onze Heer te zegenen. Maar hij is tegen hen uitgevaren. Nochtans zijn zij ons zeer goede mannen geweest. En we hebben geen smaadheid geleden. En we hebben niets gemist al de dagen die wij met hen verkeerd hebben. Toen wij op het veld waren. Ze zijn een muur om ons geweest. Zo bij nacht als bij dag. Al de dagen die wij bij hen geweest zijn. Weidende de schapen. Weet dan nu en zie wat gij doen zult. Want het kwaad is ten volle over onze Heer besloten en over zijn ganse huis. En hij is een zoon Belials, dat men hem niet mag aanspreken. Toen haastte zich Abigail en nam 200 broden, 2 lederen zakken wijn, 5 toebereide schapen, 5 maten geroost koren en 100 stukken rozijnen en 200 klompen vijgen en legde die op ezels. En ze zeiden tot haar jongelingen: trek heen voor mijn aangezicht, zie, ik kom achter u lieden. Doch haar man Nabal gaf zij het niet te kennen. Het geschiedde nu, toen ze op de ezel reed, en dat zij afkwam in het verborgene des bergs, en zie, David en zijn mannen kwamen af haar tegemoet, en zij ontmoetten hen. David nu had gezegd: trouwens, ik heb te vergeefs bewaard al wat deze in de woestijn heeft. Alzo dat er niets van alles wat hij heeft gemist is. En hij heeft mij kwaad voor goed vergolden. Zo doe God de vijanden van David. En zo doe hij daartoe. Indien ik van alle die hij heeft tot morgen overlaten, die aan de wand watert. Toen nu Abigail David zag, zo haastte zij zich en kwam van de ezel af. En zij viel voor het aangezicht van David op haar aangezicht. En ze boog zich ter aarde. En ze viel aan zijn voeten en zei: och, mijn Heer, mijn zij de misdaad. En laat toch uw dienstmaagd voor uw oren spreken. En hoor de woorden uw dienstmaagd. Mijn Heer, stelle toch zijn hart niet aan deze Belialsman, aan Nabal. Want gelijk zijn naam is, alzo is hij. Zijn naam is Nabal en dwaasheid is bij hem. En ik, uw dienstmaagd, heb de jongelingen van mijn Heer niet gezien die gij gezonden hebt. En nu, mijn Heer, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, het is de Heere die u verhinderd heeft van te komen met bloedstorting, dat uw hand u zou verlossen. En nu, dat als Nabal worden uw vijanden, en die tegen mijn Heer kwaad zoeken. En nu dit is de zegen die uw dienstmaagd mijn Heer toegebracht heeft, dat hij gegeven worden de jongelingen die mijn Heere voetstappen nawandelen. Vergeef toch uw dienstmaagd de overtreding, want de Heere zal zekerlijk mijn Heer een bestendig huis maken, dewijl mijn Heer de oorlogen des Heeren oorloogt en geen kwaad bij u gevonden is van uw dagen af. Wanneer een mens opstaan zal om u te vervolgen en om uw ziel te zoeken, zo zal de ziel mijns Heren ingebonden zijn in het bundeltje der levenden bij de Heere uw God. Maar de ziel uw vijanden zal hij slingeren uit het midden van de holligheid der slingers. En het zal geschieden, als de Heere mijn Heer na al het goede doen zal, dat hij over u gesproken heeft, en hij u gebieden zal een voorganger te zijn over Israël. Zo zal dit u, mijn Heer, niet zijn tot wankeling nog aanstoot des harten, te weten dat gij bloed zonder oorzaak zou vergoten hebben en dat mijn Heer zichzelf zou verlost hebben. En als de Heere mijn Heer wel doen zal, zo zult gij uw dienstmaagd gedenken. Toen zeide David tot Abigail: gezegend zijt gij de Heere, de God Israëls, die u te deze dagen mij tegemoet gezonden heeft. En gezegend zij uw raad, en gezegend zijt gij, dat gij mij te deze dagen geweerd hebt van te komen met bloedstorting, dat mijn hand mij verlost zou hebben. Want voorzeker, het is zo waarachtig als de Heere, de God Israëls leeft, die mij verhinderd heeft van u kwaad te doen, dat ten ware dat gij u gehaast had en mij tegemoet gekomen waart, zo ware Nabal niemand die aan de wand watert overgebleven, tot het morgenlicht. Toen nam David uit haar hand wat ze hem gebracht had, en hij zeide tot haar: trek met vrede op naar uw huis. Zie, ik heb naar uw stem gehoord en heb uw aangezicht aangenomen. Toen nu Abigaïl tot Nabal kwam, zie, zo had hij een maaltijd in zijn huis als eens koningsmaaltijd. En het hart van Nabal was vrolijk op dezelfde, en hij was zeer dronken. Daarom gaf zij hem niet één woord klein of groot te kennen, tot aan het morgenlicht. Het geschiedde nu in de morgen, toen de wijn van Nabal gegaan was, zo gaf hem zijn huisvrouw die woorden te kennen. Toen bestierf zijn hart in het binnenste van hem, en hij werd als een steen. En het geschiedde omtrent na 10 dagen, zo sloeg de Heere Nabal dat hij stierf.
We luisteren, gemeente, vanmiddag naar de uitleg van het 6e gebod, zondag 40 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 40 van de Heidelberger Catechismus. Er wordt gevraagd: wat eist God in het 6e gebod? En dat gebod luidt: gij zult niet doodslaan. Dan is de uitleg als volgt: dat ik mijn naaste nog met gedachten, nog met woord of enig gebaar, veel minder met de daad, door mijzelf of door anderen onteren, haten, kwetsen of doden. Maar dat ik in alle wraakgierigheid afleggen. Ook mijzelf niet kwetsen of moedwilliglijk in enig gevaar begeven, waarom ook de overheid het zwaar draagt om de doodslag te weren. Maar dit gebod schijnt alleen van het doodslaan te spreken. God, verbiedende de doodslag, leert ons dat hij de wortel van de doodslag, zoals nijd, haat, toorn, wraakgierigheid, haat, en zulks alles voor een doodslag houdt. Maar is het genoeg dat wij onze naaste, zoals tevoren gezegd is, niet doden? Nee, want God, verbiedende de nijd, haat en toorn, gebiedt dat wij onze naaste lief hebben als onszelf. En jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen, zijn schade zoveel als mogelijk is afkeren en ook onze vijanden goed doen. Nou, dat is de uitleg van het 6e gebod. Ik weet niet hoe het u vergaat, gemeente, als het om dat 6e gebod gaat. Maar ik vind het een van de lastigste geboden om die te houden. En ik wil dat ook laten zien, hoe lastig dat is, aan de hand van de geschiedenis die wij samen gelezen hebben uit 1 Samuel 25. In deze geschiedenis zien we hoe 4 personen zich verhouden tot het kwaad, het boze. Kijkt u maar mee, dat is ook een van de kernwoorden trouwens in dit hoofdstuk, het woord kwaad. Allereerst is het David en Nabal die zich moeten verhouden tot het kwaad, en dat ziet u in vers 17. Daar zegt een van de knechten van Nabal over zijn meester: weet dan nu en zie wat gij doen zult. Dan zegt deze knecht tot Abigaïl, de vrouw van Nabal: wat het kwaad is ten volle over onze Heer, over Nabal, besloten. Dat gaat over Nabal dus. Het kwaad, de wraak. De tweede persoon die zich tot het kwaad verhoudt, dat is David. Dat ziet u in vers 21. Er wordt gezegd: David nu had gezegd, trouwens, ik heb tevergeefs bewaard alles wat deze in de woestijn heeft. Dus wat Nabal in de woestijn aan kudde en aan goederen heeft. Alzo dat er niets van alles wat hij heeft gemist is. Hij heeft mij kwaad voor goed vergolden. Zo staat David op dit moment dus tegenover het kwaad. Hij verwijt Nabal kwaad voor goed te hebben vergolden, en dat maakt David kwaad. De derde die zich verhoudt tot het kwaad, dat is Abigaïl. Dat is de vrouw van Nabal en die zegt het volgende, vers 26 en 28. Nu mijn heer, zegt ze tegen David, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, het is de Heere die u verhinderd heeft van te komen met bloedstorting, dat uw hand u zou verlossen en nu, dat als Nabal worden uw vijanden die tegen mijn heer kwaad zoeken. En ze zegt dat nog een keer in vers 28, het woord kwaad. Vergeef toch uw dienstknecht de overtreding, want de Heere zal zekerlijk mijn heer een bestendig huis maken, terwijl mijn heer de oorlogen des Heere oorlogt en geen kwaad bij u gevonden is van uw dagen af. Dat zijn drie dimensies dus. Nabal, David, Abigaël. Gelukkig verhoudt God zich ook op zijn eigen wijze tot het kwaad. En dat zien we in vers 33 en 34 en 39. Laten we die versen ook maar lezen voorafgaande aan de preek. Daar zegt David tot Abigaël over de Heere. Gezegend zij uw raad en gezegend zijt gij dat gij mij ten deze dagen geweerd hebt van te komen met bloedstorting, dat mijn hand mij zou verlost hebben. Want voorzeker het is zo waarachtig als de Heere, de God Israëls, leeft die mij verhinderd heeft van u kwaad te doen. God verhindert dat dus. Dat en ware dat gij u gehaast had en mij tegemoet gekomen waart, zo ware Nabal niemand die aan de wand watert. Staat de vertaling is hier versluierend, er staat gewoon letterlijk die tegen de muur pist. Dat zijn dus alle jongens en mannen overgebleven tot het morgenlicht. Dat was Davids voornemen, alle jongens en mannen vermoorden. Er staat nog een keer in vers 39, het woord kwaad, kijkt u maar mee. Toen David hoorde dat Nabal dood was, zo zei hij, gezegend zij de Heere, die de twist van zijn smaadheid getwist heeft van de hand van Nabal en heeft zijn knecht onthouden van het kwade. Dat de Heer het kwaad van Nabal op zijn hoofd heeft doen wederkeren. Dat kan God dus alleen. En David stond heen en liet met Abigaël spreken dat hij haar zich te vrouw nam. Nu, aan de hand van deze lijn in 1 Samuel 25 zullen we vanmiddag kijken hoe het zesde gebod ook kan functioneren, of juist niet functioneert in de barbarstigheid van ons leven. Vier lijnen vanuit de tekst aan de hand van deze vier personen. De eerste lijn is Nabal schendt de grens. Nabal schendt de grenzen. Tweede lijn, David trekt zijn grenzen. David trekt zijn grenzen. Derde lijn, Abigaël bewaakt de grenzen. Abigaël bewaakt de grenzen. En de laatste lijn, de Heere overstijgt onze grenzen. De Heere overstijgt onze grenzen. Ik denk dat u net als ik gemeente, als we niet meer wisten dan alleen maar wat Nabal over David zegt, dat we eigenlijk ook wel Nabal gelijk zouden geven. En David zouden neerzetten, zoals Nabal dat doet, als een soort klaploper. Iemand die graag de pot van een ander verteert. Een beeld krijg je wel als je luistert naar Nabal. Nabal haalt al oogst binnen. Het is schaapscheerdersfeest, een moment in het leven van het bestaan, het bedrijf van Nabal. Wat gepaard gaat met een feest, daar hoef je niet alleen voor in Israël te zijn. Vroeger was dat ook zo op de Veluwe en ik vermoed ook zomaar hier in deze streken. Een paar momenten in het jaar van het boerenleven dat er feest werd gevierd. Als de oogst binnen was, als de schuren vol lagen, of in dit geval als het schaapscheerdersfeest was. Voor David is dat een moment om bij deze rijke Nabal aan te kloppen en aan hem te vragen middels zijn knechten of hij ook een deel van de oogst mag ontvangen. En als je Nabal moet geloven, dan heeft hij eigenlijk David nog nooit gezien. Wel eens een keer van hem gehoord, maar zoals het ook gewoon letterlijk staat in het Hebreeuws, Nabal vindt David een waardeloze vent. Vergun me dat ik het zo zeg, maar het staat ook gewoon zo in het oorspronkelijk. Een klaploper. Het hele jaar zie je hem niet, al dus Nabal, en op het moment dat er wat te halen is, dan staat David op de stoep en houdt zijn hand op. Laat deze man zelf gaan werken. En trouwens is het ook niet ergens een wegloper geweest, zoals er wel meer zijn in die tijd, die hun heer, hun meester in de steek laten. Misschien moet Nabal ook wel denken aan een van zijn eigen knechten die op een gegeven dag vertrokken was met de noordenhorizon en niet weet waar hij op dit moment uithangt. David is ook zo'n figuur. Waarom zeg ik dit eigenlijk zo? Wel omdat we eigenlijk meteen al in raken komen nu met het zesde gebod. Een ander kwetsen met een woord. Het beeld dat van iemand wordt neergezet. En hoe snel en hoe gemakkelijk gaan u en ik op grond van dat beeld af en trekken we onze conclusie. Dat wat een ander over een ander zegt. Hoe gemakkelijk aanvaarden wij dat niet als waarheid. En hoe snel laten we ons dan meenemen door wat een ander heeft ervaren in de omgang met die ander. Aan negativiteit, aan verkeerde dingen. En we volgen dan dat verhaal. Zonder het te checken, te controleren of het ook klopt. Nabel is een man die wel weet hoe de vork wel in de steel zit, maar hij laat dat liggen. Hij jaagt die knechten van David weg. Maar wanneer een van zijn eigen knechten gaat spreken, een soort klokkenluider in het bedrijf van Nabel, en aanklopt bij Abigail om te vertellen wat er aan de hand is, dan wordt ook duidelijk dat Nabel wel beter wist dan het beeld wat hij naar buiten brengt van David. Achter de scherm is in het achterliggende jaar meer dan eens aan Nabel verteld hoe het komt dat zijn kudde ongeschonden kan grazen in die weide daar in de omgeving van Hebron. En dat er op de achterliggende jaren ook niemand was die die kudde kon overvallen. Dat had er niet mee te maken dat rovers, rondzwervend gepeupel, niet in de buurt van de kudde van Nabel waren, dat ze er dus niet zijn. Nee, dat kwam omdat David en zijn manschappen, David en zijn knechten, het als taak op zichzelf hadden genomen om de kudde van Nabel te beschermen. Dat wist Nabel, maar hij verzwijgt het. En dat wat hij vertelt, gebruikt hij om David neer te zetten. Een ingekleurd beeld van David. Hoe dat werkt bij Nabel, wel heel eenvoudig, dat werkt vanuit zijn eigen belang. Nabel denkt aan zichzelf, aan zijn eigen vermogen, aan zijn eigen bedrijf. Hij heeft dan geprofiteerd van de hulp en de assistentie van David en zijn knechten in de achterliggende maanden. Maar als het moment daar is om ook het goede met het goede te vergelden, dan laat hij David in de kou staan en geeft hem nog een zet in de rug. Nu, wat dat er gaat, is het denk ik net vandaag de dag als toen. En moeten wij, voordat wij verder gaan luisteren, gemeente, en ook kijken hoe Nabel en hoe David daarop reageert, niet allereerst ook bij onszelf te raden gaan. Hoe snel laten wij ons niet leiden door dat wat een ander over een ander zegt. Zonder dat we met de bewuste betrokkenen persoonlijk hebben gesproken. En is dat ook niet wat de zondag die vandaag aan de beurt is ons voorhoudt als het gaat om gij zult niet doodslaan. Ik citeer het nog maar even, de eerste woorden van zondag 40, dat ik mijn naaste nog met mijn gedachten, nog met mijn woorden kwetsen. Onteren. Nabel kwetst en onteert David. En als wij alleen maar af zouden gaan op dat verhaal van Nabel, we zouden erin meegaan. En Nabel, dat is toch een man van aanzien, van statuur. Dat is niet de eerste, de beste in de omgeving van Hebron. Hij is ook nog eens een keer lid van de familie van Caleb, een van de stamfamilies in die omgeving, een van de belangrijkste families van de stam van Juda, een man van aanzien, een man van statuur, een man die een groot bedrijf bestiert. Nou, dan ben je niet op je achterhoofd gevallen, dan heb je wat in je mars. En als hij dat dan nog eens een keer, dan zal het wel waar zijn. Dan zijn we nog maar net begonnen met de behandeling van het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. En ik weet niet hoe het u vergaat, gemeente, maar als ik spreek voor mezelf, dan steek ik maar mijn hand in mijn boezem, of niet? En dan halen we mij laatst eruit. Zo gaat dat toch in het dagelijks leven. Iemand zegt wat over een ander. Luisterend kijk je wie dat zegt. Niet de eerste, de beste die nabel. Je gelooft hem op zijn oog. En je gaat erin mee. Het zal wel waar zijn. Hoe komt het dat Nabel zo spreekt? Nou, dat komt niet alleen omdat deze Nabel aan zichzelf denkt. Aan zijn eigen vermogen en aan zijn eigen bedrijf. Als hij aan zichzelf zou denken, dan zou hij zijn als die rijke dwaas in een van Jezus' gelijkenissen, die alles opstapelt in zijn schuur, de deur op slot doet, op de veranda gaat zitten en gaat kijken en uitrekenen hoe rijk hij is. Maar Nabel legt een groot feest aan. Feest als van een koning, zo zegt de Bijbelschrijver. En daarmee wordt meteen het beeld neergezet. Een groot feest voor zijn knechten, voor zijn collega's. Hij wil anderen laten delen in zijn rijkdom, in zijn vermogen en in zijn eer. En sluit David erbuiten. Waarom? Wel omdat hij David niet mag. Dat is de enige reden. Niet omdat hij David wat heeft uitgehaald in de achterliggende maanden. Dat hij Nabal een zet heeft gegeven. En dan zou je nog een verklaring kunnen vinden waarom Nabal zich zo opstelt naar David. Hij heeft nog een appeltje met hem te schillen, zo zeggen we dat dan vandaag. En dat verklaart waarom die David buiten de deur sluit. Hij mag hem niet. Het wordt ook niet uitgelegd in 1 Samuel 25 waarom Nabal zich zo opstelt naar David. Hij kijkt op hem neer en veracht hem. En het ergste is, hij heeft dat nooit laten merken, ook niet met hem besproken. Maar hij laat het op deze manier merken. Nu kijk ik toch nog maar even, gemeente, weer naar de uitleg van het zesde gebod. Wat staat er ook alweer? Dat ik mijn naaste... Pijnlijk, hè, dat daarmee begint. Met mijn gedachten. Onteer of kwets. Gewoon je eerste indruk van iemand. We mogen hem wel. Of we mogen hem niet. Wat die ander dan ook doet, kijk maar naar David. Loopt het vuur uit zijn sloffen voor Nabal. Gaat de strijd aan met die struikrovers. Bewaakt dag en nacht de kudde ook tegen het wild gedierte. En als iemand niet mag, kan die persoon het nooit goed doen. Dat is Nabal. Weet u wat ik nou zo akelig vond in de preekvoorbereiding? Dat die man zo dichtbij komt. Als u zo bezig bent met de preek, en ik hoop dat u dat vanmiddag zelf ook, misschien, het kan zijn dat u anders in het leven staat, dan bent u een gezegend mens. Dat je geen last hebt van vooroordelen. Dat je iedereen onbevangen tegemoet komt. Dat je nooit dat gevoel voelt bovenkomen, ik mag hem niet. Gewoon waarom? Ja, zijn gezicht staat er niet aan. Dan ben je een gezegend mens als je zo in het leven staat. Daar heb ik diep respect voor. Maar als we zo kijken, gemeente, naar Nabal, en ik denk dan dat ik toch niet de enige ben hier op de kansel. Maar dan komt die man toch wel akelig dichtbij, vindt u niet? Hoe die omgaat met David. Hoe die hem neerzet met zijn woorden. hoe hij op hem neerkijkt. Nabal weet ook wat er gebeurd is in het paleis van Saul. Dat was algemeen bekend in die dagen. Dat David moest rennen voor zijn leven. Omdat Saul 2 keer een moordaanslag op David had gepleegd. Net ging het goed. Speer suiste langs zijn hoofd en bleef in de muur staan. Dat was tijdens een feest van Saul. Er waren meerdere getuigen bij. Nou, die hebben hun mond niet gehouden. Die hebben dat verteld naar buiten toe. Moet je nou eens horen wat er gebeurt in het paleis van Saul. Zijn eigen schoonzoon. Want dat was David toch? Schoonzoon van Saul. Zijn eigen schoonzoon wilt hij vermoorden. Nabal weet dat. Maar hij laat dat niet meewegen. En wat David ook doet en hoe hij zich ook opstelt aan Nabal toe. Hij zegt helemaal niets, Nabal. Hij wordt geraffineerd. Zolang hij hem nodig heeft, speelt hij mooi weer. Maar als David op de stoep staat om een vergoeding te vragen, iets wat in die tijd heel gebruikelijk was, dan slaat hij de deur dicht. Er kan zelfs geen bedankje vanaf. Geen goed woord. Nabal. Een boze man. Jawel. Maar wel een mens die akelig veel op u en mij lijkt, of niet? Zover staat die Nabal niet bij ons hart vandaan. Met zijn houding, met zijn woorden, met zijn gedachten en met zijn hart. Je kan je voorstellen hoe dat valt bij David. We maken nu de stap naar het tweede punt. Als de knechten van David terugkomen om te vertellen wat er gebeurd is, dan springt David bijna uit zijn vel. Hij wordt woest. En hij geeft direct ook het commando aan zijn soldaten om alle wapens bij elkaar te verzamelen, het zwaard om te gorden en op te trekken naar het bedrijf van Nabal. Hij wil verhaal gaan halen. Zijn recht laten gelden. Hij wil ook kwaad voor kwaad gaan vergelden. En hij staat toch ook in zijn recht? Jazeker. Voordat ik even met u verder kijk in deze geschiedenisgemeente, maar dat is wel een vraag die ook boven de zondag 40 hangt. De vraag, mag je nou eigenlijk helemaal niet boos worden? Als we deze zondag lezen, kijkt u maar even met me mee. En dat is geen theorie. Ik denk dat u in meerdere keren, net als ik ook in het leven, daar tegenaan bent gelopen. Dan staat er toch aan het slot van deze zondag vraag en antwoord 107. Is het genoeg dat we onze naasten, zoals tevoren gezegd, is niet doden? Nee, want God verbiedende de nijd, haat en toorn. Gebied dat wij onze naasten lief hebben als onszelf. Als je die woorden zo oppervlakkig leest en op jezelf laat inwerken, nou, dan is het heel eenvoudig. Een mens, een christen, mag nooit boos worden. Die wordt op de ene wang geslagen, moet de andere wang dan toekeren. Maar alles gewoon over je rug laten gaan. Het kwaad dan ook maar het kwaad laten zijn. En als David dan hier boos wordt, dan zouden wij meteen vanuit de zijlijn tegen David zeggen, David, kijk uit, dat mag niet. Je hebt geen recht om boos te wezen. Mag een christen boos zijn? Ja. Een christen moet soms boos zijn. Laat mij dat duidelijk maken, gemeente, aan de hand van een paar Bijbelse voorbeelden. In de eerste plaats denk ik maar aan de zaligmaker zelf, de Heer Jezus Christus. Die tijdens zijn leven op verschillende momenten boos werd. Er staat op enig moment in het Johannes-evangelie zelfs woedend werd. Dat was toen hij oog in oog stond met de macht van de dood. Op de begraafplaats van Bethanië toen hij oog in oog stond met het graf van Lazarus. En Jezus werd zeer toornig, staat er dan in het evangelie. Hij werd niet boos op de omstandigheden of om de ziekte die Lazarus uiteindelijk had neergeveld, waardoor hij kwam te overlijden. Maar hij werd boos op de macht achter die ziekte. De macht van de dood. Het is niet alleen dat de Heer Jezus op zulke momenten boos wordt. De macht van de dood, zoals de opgestane Christus in heilige toren vervuld kan zijn, wanneer hij oog in oog komt met de laatste vijand, die uiteindelijk ook door hem op Golgotha verpletterend verslagen is. Hij werd ook wel boos op mens. Vooral op zijn eigen mens. Denk maar aan zijn discipelen. Die verhinderde dat de moeders en de kinderen tot Jezus kwamen, opdat hij die kinderen zou zegenen. Als de zaligmaker dat doorkrijgt, wordt hij boos op zijn eigen discipelen. Ze staan tussen hem aan de ene kant en moeders, vaders en kinderen aan de andere kant. En dat kan Jezus niet verdragen. Ik denk aan het laatste voorbeeld. Dat is op Petrus. Een van Jezus' drie discipelen die het dichtst bij het hart van de zaligmaker staan. Wanneer Petrus die prachtige belijdenis heeft uitgesproken, namens alle grijsheid de Zoon van God, de Christus, kort daarna ook tegen de Heer Jezus zegt, bijna in één adem, dat hij zal verhinderen dat de zaligmaker zijn kruis zal gaan dragen, naar Jeruzalem zal gaan om daar te lijden en te sterven. Dan zegt de Heer Jezus, met hele felle woorden, ga weg achter mij, Satanas. Mag een christen boos worden? Ja. Omdat Christus ook boos werd. Een christen mag ook boos worden op de zonde. Dat is niet gewoon. Dat is niet goed te spreken. Zoals God ook torent over de zonde. Alleen en nu komt het. Hoe ga je dan handelen? Als we kijken naar David, gemeente, laten we het maar even lezen. Als David dan die rapportage van zijn knechten heeft binnengekregen, hoe ze daar behandeld zijn door Nabal, dan is het niet mis. Vers 13. Je hoort het. De woorden zijn nog niet weggestorven over de lippen van zijn knechten. En dan zegt David in vers 13 tegen zijn manschap en ieder gorde zijn zwaard aan. Toen gorde Nichlik zijn zwaard aan en David gorde ook zelf zijn zwaard aan. Ze togen op achter David omtrent 400 man en dan bleven er 200 achter bij het gereedschap. Met andere woorden, David hoort het en hij handelt direct. Hij laat zich dus leiden. Door zijn emotie. Al staat hij in zijn recht. Het is ook de vraag of hij op deze wijze zijn recht mag gaan halen. Hij heeft het gelijk helemaal aan zijn kant. Hij wordt gekwetst, aan de kant gezet, veracht. En het goede dat hij heeft gedaan wordt met het kwade vergolden. Wat had David dan moeten doen? Mag ik het dus heel eenvoudig zo zeggen, gemeente? De vraag, wat moet ik doen, terugleggen bij zijn meester, bij de Heer. Is dat niet een van de basale lessen, ook als het gaat om het zesde gebod, gij zult niet doodslaan? Wanneer je het recht hebt om boos te worden. Wanneer zonde zonde is en kwaad kwaad moet blijven. Voordat we dan gaan handelen, dat we eerst onze handen vouwen. Waarom? Omdat u en ik niet weten om te gaan met het kwade en met boosheid. Wil dat dan zeggen dat je altijd dan thuis moet blijven als je in het gebed het voor de Heer hebt neergelegd? Nee, dat zegt de schrift helemaal niet. Het is God die wijsheid toch geeft op dat moment en het is de Heer die ons hart dan ook wil beschermen tegen onszelf. En het is ook de Heilige Geest die daarin ons die wijsheid wil geven die we nodig hebben om te handelen met het kwaad, terwijl wij mensen vanuit onszelf niet weten om te gaan met het kwaad. God moet ons daarin leiden. En dat slaat David over. Hij grijpt naar zijn zwaard. En hij had dat zwaard maar eerst eens even moeten laten liggen. En tegen zijn mannen moeten zeggen, mannen, dan gaan we eerst op de knieën en vouwen onze handen. Wat moeten we nu doen? Waarom? Omdat één onze meester is, toch? Net als bij David. Al is hij dan een aanvoerder over deze 600 mannen en al wordt hij straks in de toekomst koning over Israël. Als het gaat om het leven van andere mensen, dan is David uiteindelijk ook maar een dienstknecht in de handen van de Heere. Die moet luisteren naar wat de Heere tegen hem zegt. En inderdaad, soms zegt de Heer ook tegen David, zoals hij dat later in zijn leven een paar keer zal zeggen, trek erop uit. Een oefenwraak. Laat het gericht gelden, zodat het kwaad wordt beteugeld. Maar dat is een opdracht van de Heere. En niet iets van eigen initiatief. De tweede les die we maar meenemen, gemeente, vanuit deze zondag en vanuit deze geschiedenis. Als we boos worden, laten we eerst eens onze handen vouwen, toch? En wat is dat moeilijk? Tenminste, ik vind dat wel moeilijk. Als je gekrenkt wordt. Als je op je hart wordt getrapt. Kort geleden is er een ouderling in Werkendam overleden. Dat was een heel eenvoudige, godvrezende man. Deze man is me in dit verband een keer tot grote zegen geweest. Je maakt er niet vaak mee, tenminste ik niet. Maar ik werd een keer in een bepaalde situatie verschrikkelijk belasterd. Echt onrecht aangedaan. En dat lag er zo dik bovenop, dat dat ook niet nou moeilijk was uit te leggen, om het zomaar te zeggen. Dat was echt sprake van laster, kwets. En hoe hij het te weten bent gekomen, ik weet het nog niet. Het gebeurde 's morgens en ik had tegen mijn vrouw gezegd, nou weet je wat, ik ga na de middag er maar weer eens even naartoe om het uit te praten, maar het bruiste van binnen. Ik ga verhalen halen. Maar ons eten nog niet op of de bel ging en dan stond hij op de stoep. Hij zegt, ik wil je even spreken. Kan dat even? Ik zeg, nou kom maar mee naar de studeerkamer. En ik zag in de gauwigheid dat hij een bruin bekend boekje onder zijn arm had. Dat was het boekje van wijlen dominee Frans Bakker. Een van de meditaties van dominee Bakker. En hij gaat zitten en hij slaat dat boekje open. Ik zeg, joh, ik wil je even wat voorlezen. Dat was de meditatie van dominee Bakker over de woorden uit Korinthe. Waarom leidt gij liever geen onrecht? Hij las die meditatie. Toen hij klaar was met lezen, zei hij, nou kun je twee dingen doen. Je staat hier gelijk. Hier kan je recht halen. Maar kijk eens naar die persoon. Naar zijn kinderen. Naar zijn kleinkinderen. Hij zegt, we kunnen ook iets anders doen. En dat is dat we onze handen vouwen en het leggen in Gods hand. Mag ik dat gewoon eens een les die ik leerde onderweg door het leven aan u en aan mezelf in meegeven? Dat we eerst maar eens onze handen vouwen, of niet? David pakt zijn zwaard. En als iemand boos is en zijn zwaard pakt, dan is er nog maar één weg. En dat is dat zwaard laten gaan. Die boosheid botvieren. David gaat erop uit. Met zijn mannen. Hij heeft het gelijk aan zijn kant. Ja, hij heeft het recht ook aan zijn kant. Maar hij kiest voor deze route. En als hij dat pad is ingeslagen, dan kan hij natuurlijk ook niet meer terug. Want dan moet hij gezichtsverlies lijden tegenover die 400 mannen. Die hun leider volgen. En hem natuurlijk ook gelijk geven. Stel je voor dat David onderweg zou zeggen, beste mensen, ik bedenk me op dit moment, laten we toch maar terug. Ja, hoe zouden die knechten dan reageren? Die in de achterliggende maanden ook voortdurend om die kudde hebben gelegen, om daar de wacht te houden, om ook te vechten tegen die mensen die erop uit waren, om te stelen, om die wilde dieren op afstand te houden. Nee, als je die weg bent ingeslagen, dan is het heel moeilijk om zelf weer terug te kunnen keren. Om je boosheid los te laten. En het te laten leggen in de handen van een ander. God moet u ingrijpen. En dat doet de Heere ook. En nu maken we de stap naar het derde, naar Abigail. En dan kijken we even iets langer naar gemeente. Dat doet de Heere ook uit een onverwachte hoek. Een van de knechten van Nabal weet wat er in aantocht is. En hij stapt uit het systeem, om het zomaar te zeggen. De man steekt zijn nek uit. Hij klopt aan bij de vrouw van zijn baas. Dat moet je ook maar durven. Stel je voor dat Abigail op diezelfde lijn ligt als Nabal, haar man. En die knecht weglacht en vervolgens tegen haar man gaat zeggen, moet je nou toch eens horen, er kwam hier een knecht en weet... Maar wanneer die knecht bij Abigail aanklopt, dan zegt hij het volgende. Laten we maar even lezen. Vers 15 en verder wil ik nu lezen. Daar staat nochtans, daar is die knecht aan het woord over David en zijn knechten. Ze zijn ons zeer goede mannen geweest. We hebben geen smaadheid geleden, we hebben niets gemist al de dagen die wij met hen verkeerd hebben, toen wij op het veld waren. Zie je wat ik bedoelde net aan het begin van de preek? Op welk verhaal gaan we af? Het verhaal van Nabal? Of gaan we ook eens naar de andere kant om het verhaal van die knechten te horen? Om te checken of het klopt. Doe dat ook maar gewoon eens heel concreet. Als iemand wat vertelt over een ander, gewoon door maar eens op te merken. Zeg, we hebben het nu over hem, zullen we hem even bellen? Vragen we het even aan hemzelf. De knechten spreken over David. Goede woorden. Ze zijn een muur om ons geweest, vers 16, zo bij dag als bij nacht. Al de dagen die wij bij hen geweest zijn, weidende de schapen. Weet dan nu en zie wat gij doen zult, want het kwaad is ten volle over onze Heer besloten, over zijn ganse huis. Hij is een zoon Belials, dat men hem niet mag aanspreken. En Abigail gaat. Ze stelt haar man niet op de hoogte van alles wat ze van plan is om te gaan doen. Ze laat de ezels op met allerlei goederen en ze gaat David tegemoet. Waarom overlegt ze niet eerst even met haar man? Waarom waarschuwt ze Nabal niet van tevoren? Waarom zegt ze niet tegen Nabal, Nabal, een van je knechten staat hier bij me en hij heeft je wat te vertellen? Wel, dat komt omdat Abigail haar man kent. En met wat ze weet van Nabal, gaat ze Nabal beschermen tegen zichzelf. Door op dit moment Nabal niet te informeren over wat er aan de hand is. Maar zelf te handelen. Dan wil ik even bij stilstaan, gemeente, bij deze vrouw, Abigail. Zo heel veel van haar weten we niet dan alleen wat de Heere hier in dit hoofdstuk zegt. Het is een wijze, een verstandige vrouw, dat de Heilige Geest dat zo haar neerzet. typeert. En David haar ook zo later omschrijft dat dat is in haar te prees. Maar wat is de wijsheid van deze vrouw? Wel, ze kent haar man en ze kent zijn zwakke plekken. En ze weet dat ik op dit moment met hem in gesprek ga, dat hij zich tegen mij zal keren. En zo maakt ze zich een afweging. En ze trekt haar eigen lijn. Om haar man te beschermen, om het personeel te beschermen, trekt ze er alleen op uit. Pak weer even zondag 40 erbij. Kijkt u even met me mee. Staat in zondag 40, wat eist God in het zesde gebod? Dat ik mijn naaste nog met mijn gedachten, nog met woord of enige baar, veel minder met de daad, door mezelf of door anderen onteren, haten, kwetsen, doden. Dat ik alle wraakgierigheid aflegge, mezelf niet kwets of moedwillig in enige gevaar begeven, waarom ook de overheid het zwaar draagt om de doodslag te weren. Abigail heeft niet haar eigen belang op het oog, maar het belang van haar man en van het bedrijf, van het personeel. En daarom doet ze deze stap naar voren. Voor het eerst komt nu naar buiten wat er in de tent leeft. Want als Abigail oog in oog met David komt te staan, dan vertelt ze David de waarheid. Mijn man heet Nabal, dat betekent dwaas en hij handelt ook dwaaselijk. Dat weet ze. En tot nog toe heeft ze het in de tent gehouden. Maar nu het leven van haar man en van het personeel in gevaar is, stapt ze uit de tent en maakt ze het ergens anders bekend. Mag ik dit even heel concreet gaan doorvertalen nu? Ik denk in het licht van het zesde gebod, gij zult niet doodslaan, bijvoorbeeld aan huiselijk geweld. Wanneer breng je het nou naar buiten? Wel op dat moment, als het leven van de slachtoffers, misschien wel van je eigen kinderen, het leven van je man of van je vrouw, maar ook de gezondheid in gevaar is. Dan zul je net als Abigail uit de tent moeten stappen en het ergens anders moeten neerleggen. Voordat het misgaat. Dat is geen verraad. Dat is geen rol van Judas. Maar dat heeft alles te maken met het gebod: gij zult niet doodslaan. En zolang als dat je het binnenshuis houdt, ben je mede verantwoordelijk voor wat er achter de deur gebeurt. Ook al doe je het zelf niet. Neem je dat mee, dat bespaart er veel leed. Denk ook aan die dader. Misschien wel je eigen man, je eigen vrouw of een van je kinderen. Maar breng het naar buiten. Wacht daar niet mee. Totdat het compleet uit de hand is gelopen. En er misschien letterlijk slachtoffers vallen. Mag ik maar even zonder concreet te worden zeggen dat ik dat verschillende keren al meegemaakt heb. Slachtoffers van huiselijk geweld. Dat speelt niet alleen in de wereld, ook in de kerk, ook in ons soort gemeente. Abigail zet die stap. Omwille van haar bedrijf, het personeel haar man en zichzelf. En ze gaat. Als ze terugkomt, zegt ze niets. En dan zitten we meteen bij een tweede lijn in deze geschiedenis rondom Abigail. Kijk je maar even met mij mee. Ze komt terug in eigen huis. En ze ontmoet een Nabal die aan het feesten is. Dan laat ze zich goed gelusten. Eten en drinken, het kan niet op. En Nabal wordt dronken. En op dat moment, als Nabal zich volgiet, vers 37, komt Abigail terug en ze zegt niets. Ze wacht tot de volgende morgen. Ik heb in de voorbereiding gemeente lang naar dit moment gestaard, als ik het zo mag zeggen. Nabal drinkt. En niet te weinig ook. Hij drinkt veel. Tot dronkens toe. Of het voor het eerst is dat Nabal zich zo laat vollopen door de wijn, ik weet het niet. Ik krijg de indruk vanuit deze Bijbelgeschiedenis en ook gelet op de woorden die hier gebruikt worden, dat het niet voor het eerst is dat Nabal drinkt. En als je zo tegen die geschiedenis dan aankijkt en tegen de rol en de positie van Abigail, dan krijg je alleen maar meer respect voor deze vrouw. Want wat gebeurt er wanneer een van beiden in het huwelijk drinkt? Daar is in onze dagen een uitdrukking voor. Dan is de ander een co-verslaafde. Iemand die drinkt of verslaafd is aan een andere verslaving, die is bezig met het weven van een web. En de mensen die het dichtst bij hem staan, worden erin meegeweven. Dat gaat soms heel eenvoudig door de opmerking, zou jij de lege flessen willen weggooien? Oh, als je toch boodschappen gaat doen, haal dan ook even. Langzaam maar zeker brokkelt je eigen persoonlijkheid en identiteit af. Je hebt ook geen keus. Je gaat mee in die verslaving. Of je neemt afstand van die verslaving. En Abigail heeft tot nog toe nog zichzelf weten te bewaren. Ze is nog steeds een eigen vrouw met een eigen verantwoordelijkheid en een eigen identiteit. En ze handelt daar ook naar. Ze benoemt de zonde van haar man. En ze spreekt hem die volgende morgen ook aan op zijn gedrag en op zijn houding. Dan komt vanmiddag dit gedeelte aan de orde. En ik ga er maar vanuit dat in onze gemeente er ook mensen zijn die verslaafd zijn. De getallen wijzen dat uit. Drankverslaving. Pornoverslaving. Wat zegt zondag 40 dan? Daar staat dat ik mijn naaste nog met mijn gedachten, nog met woorden of enige gebaar, veel minder met de daad, door mezelf of door anderen. En laten we dan dat woordje anderen maar even heel dichtbij houden. Door mijn vrouw, mijn man, mijn kind, mijn vader, mijn moeder. Onteren, kwets, doden. En dat ik mezelf niet kwets of moedwilliglijk in enig gevaar begeef. Wil de verslaafde geholpen kunnen worden? Dan zal dat wat in het duister gebeurt aan het licht moeten worden gebracht. En als dat niet gebeurt, gaat de omgeving van de verslaafde mee naar de afgrond van de verslaving. Dan komt dit vanmiddag aan de orde. Als het in uw leven speelt, dan hoop ik dat het voor u ook een aanknopingspunt is. om dat op te pakken en aan de orde te stellen. Het zij bij je huisarts, het zij bij iemand anders, het zij bij iemand die je vertrouwt, maar doe als Abigail. Ga de tent uit en breng het naar buiten. Het is een wonder dat deze vrouw nog recht overeind staat. En dat ze zelf kan handelen. Ze doet het ook. Abigail handelt niet alleen. De Heere handelt ook in deze geschiedenis. Ik zie dat de tijd me op de hielen zit, gemeente. Ik moet een aantal dingen laten liggen. Maar dat komt op een ander moment dan wel terug. Als je deze drie mensen zo gade slaat, Nabal, David, Abigail, dan zie je dat ze alle drie aan het worstelen zijn met het kwaad. Nabal eigenlijk niet. Hij denkt aan zichzelf. Het kwaad heeft hem te pakken. En hij laat zich daardoor leiden. David die in zijn recht staat en wil gaan handelen en tegelijkertijd zich naar buiten gaat, de grenzen verliest, in zijn woede zich laat meenemen. En Abigail die staat in dubio. Wat doe ik nou wel en wat doe ik nou niet? Zwijg ik? Houd ik het binnen de tent of stap ik naar buiten? En ze doet dan dat laatste. En tegelijkertijd, als je haar zo hoort spreken, dan beslaat je toch ook een intens verdriet en medelijden met deze vrouw. Wat voor leven ligt daar achter die tent? Wat is dat voor een huwelijksleven? Omgaan met een man die aan de drank is. Wie weet daar raad mee? Wie komt er zonder schade uit? Maar deze geschiedenisgemeente staat opgetekend in het woord. En een van de dingen die juist in deze geschiedenis duidelijk worden, is dat God boven het kwaad staat. Dat zien we allereerst al in de momenten waarop deze geschiedenis plaatsvindt, namelijk naar de mens gesproken een donker moment in deze periode van Israëls geschiedenis. Samuel, de grootste en de laatste richter, is net overleden. Saul is dan wel koning over Israël, maar het kwaad is in hem gevoerd, een boze geest huist in het hart van Saul, zo staat er in het Bijbelboek Samuel. David is op de vlucht geslagen en hij moet zich ergens verborgen houden. Hij zwerft wat rond met een aantal amechtige mannen die aangespoeld zijn in de spelonk van Adullam. Wat komt er nog van Gods koninkrijk en van Gods belofte terecht? Heeft het kwaad dan het laatste woord? Daarvoor hoef je niet in de tijd van Samuel en David te leven om die vraag te stellen, toch? Als je op jezelf ziet afkomen wat er in de samenleving, in het kerkelijk leven, in je eigen omgeving leeft, dan heeft u denk ik ook wel eens last van die momenten dat een moedje in de schoenen dreigt te zinken, dat je machteloos voor je gevoel staat. Heeft het kwaad dan echt het alleen voor het zeggen? Al dat verdriet, al die beschadigingen, mensen die door woorden, gebaren en gedrag beschadigd zijn geraakt en anderen hebben beschadigd. Is er dan geen goed? Regeert God niet? Hoe gaat God om met het kwaad? Wel, dan blijkt deze Abigail opeens ook een profetes in Israël te zijn. En ik wil daar even met u naar kijken. Als zij aan David aanspreekt, dan zegt zij een aantal dingen. David die is haar dankbaar omdat zij hem weerhouden heeft om in zijn toren zich te laten gaan. Maar dan is Abigail ook degene die het volgende zegt. En ik kijk even met u naar de versen 28 en verder. Dan zegt zij, vers 28, vergeef toch uw dienstmaagd de overtreding. Want de Heere zal zekerlijk mijn Heer een bestendig huis maken, terwijl mijn Heer de oorlogen des Heeren oorlogt en geen kwaad bij u gevonden is van uw dagen af. Abigail kijkt als het ware over de schouders van David terug naar het begin, dat hij als eerste op het toneel van Israël verscheen. Toen was hij nog maar een jonge jongen. En toen al was duidelijk dat de Heere met David mee was in die strijd tegenover de Filistijnen en tegenover Goliath, die geweldige reus. En vanaf dat moment werd het ook duidelijk in Israël. Saul heeft dan wel zijn duizenden verslagen, maar David zijn 10.000. Als de mensen dat dan aan elkaar vroegen, hoe komt het dat David zo triomferend op het slagveld? Dan wisten ze eigenlijk in het stellen van die vraag al het antwoord te geven. De Heere is met hem. God is met je, David. Ja, daar zie je op dit moment helemaal niets van. Het lijkt wel als Saul triomfeert. Alsof het kwaad in Israël grenzeloos is. Kijk maar naar mijn man Nabal. Maar kijk eens terug op het leven. En let eens op Gods leiding. Vers 29. Wanneer een mens opstaan zal om u te vervolgen, om uw ziel te zoeken, zo zal de ziel van mijn Heer ingebonden zijn in het bundekel der levende bij de Heere uw God. Maar de ziel van uw vijanden zal hij slingeren uit het midden van de holligheid van de slinger. Abigail gebruikt het beeld waarmee David bekend is geworden in Israël. Met die slinger, dat steentje, weet u wel. Het kleine bundeltje waar hij die kiezelsteen in had verzameld, zo zegt de Bijbelschrijver van Samuel. Toen hij Goliath tegemoet kwam en hij pakte een steen uit dat bundeltje, slingerde het en sloeg daarmee Goliath tegen de vlakte. Dat beeld gebruikt Abigail om duidelijk te maken dat David in Gods hand beschermd wordt zoals hij die steentjes bewaarde in zijn eigen kleine tasje toen hij met die slinger Goliath tegemoet reed. En dat de Heere de vijanden van Saul weg zal slingeren zoals hij die ene steen wegslingerde en tegen het hoofd van Goliath wierp. Waarom gebruikt Abigail dit beeld? Om duidelijk te maken dat God in de onmogelijke situatie wonderen verricht. Een kiezelsteentje tegen een grote reus. Zie je die verhouding, gemeente? Klein tegenover groot. Eeuwen later hoort ook iemand zoiets, hè? Het grote beeld. Dat steentje dat begint te rollen. Een lawine veroorzaakt. Dat beeld slaat stuk. Wel, zegt Daniel, de ziener Gods. Dat is nou God. Die vermorselt het kwaad door het goede. Wat is dan het goede? Dat begint heel klein. Dat zie je zo niet, het koninkrijk van God. Dat begint ergens in een kribbe. En als het zijn mond opent, staat het niet op de straten van Rome, maar ergens in een synagoge in het noorden van Israël, Galilea. En als het door het land trekt, dan is het maar een man. Als je hem ziet, dan zou je hem verachten. Een man van schande, van smaad, verachting. Een man van smart. Als je hem ziet hangen, dan draai je je gezicht weg. Uit verachting en afschuw. Het begint klein. Maar hij regeert. Ook over het kwaad. Hij eigent het boze zich toe. Door zich te laten kruisigen. Te laten binden, te laten doden en toch er boven te staan. In zijn soevereiniteit bewijst hij dat hij in dat lijden koning is en koning blijft. En zo triomfeert hij over de dood. Abigail gaat nog verder en ik kijk even met u mee. Ze zegt dat niet alleen als het gaat om die slinger, vers 30 en 31, maar ze zegt het ook. Het zal geschieden als de Heere, mijn Heer, naar al het goede doen zal. Dat hij over u gesproken heeft en hij u gebieden zal een voorganger te zijn over Israël. Zo zal dit u, mijn Heer, niet zijn tot de wankeling nog aanstoot des harten, te weten dat gij bloed zonder oorzaak zou vergoten hebben en dat mijn Heer zichzelf zou verlost hebben. Als de Heere mijn Heer wel doen zal, zo zult gij uw dienstknecht gedenken. Wat Abigail zegt is het volgende: leg de wraak niet in uw eigen handen, maar laat de wraak over in de handen van de Heere en geef het aan God over. Hoe hij in het behandelen, in het bestrijden en in het teniet doen van het kwaad zijn goedheid laat zien. Kijk, dat kunnen wij nog niet. Buiten genade om. Om het kwade met het goede te vergelden. Daar heeft een mens naar God voor nodig. En dan kom ik toch even terug bij het troostboek van Heidelberg. Ik lees het voor de laatste keer met u. Er staat aan het slot vraag en antwoord 107. Maar is het genoeg dat wij onze naast, zoals de vorige gezegd is, niet doden? Nee. God verbiedende de nijd, haat en toren, gebiedt dat wij onze naaste lief hebben als onszelf. Dat is de grens. Als onszelf. Net zoals Abigail. Niet ten koste van jezelf. Als jezelf. Daar ligt de grens. Als de ander over die grens heen gaat, is er sprake van zonde tegen dit gebod. Als onszelf en jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen. Wat een troost, hè? Nou hoor ik iemand zeggen, dominee, ik word eigenlijk helemaal niet vertroost. Ik weet niet hoe het bij u zit. Nou, ik denk bij mij hetzelfde als bij jou, maar als je die woorden leest, geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid, ja, dan geef ik u direct gewonnen. Dat zijn niet de vruchten die groeien op u en mijn akker. Ja, alleen maar dat woordje geduld. Nou, als het bloed onder je nagels vandaan halen. En om dan nog eens een keer met zachtmoedigheid te reageren. Maar weet u waar ik dan over het vertroost? Als je nou al die verschillende woorden zou samenvatten. Geduld, vrede, zachtmoedigheid, warmhartigheid, vriendelijkheid. In één woord. Wat zou dat woord dan zijn? Jezus. Toch? En hebben we hem niet nodig? Als we nou vanmiddag aan het einde van deze preek staan. En eigenlijk al luisterend naar die geschiedenis van 1 Samuel 25. Continu in de spiegel gekeken hebben. En meerdere keren onszelf konden identificeren. Hè, vooral met Nabal. Met David. Misschien wel kijken naar Abigail tegen elkaar moesten zeggen. Wat kun je zo'n man of zo'n vrouw die zo durft te handen bewonderen, maar ik ben ook op dat punt in de mist gegaan. Ik zweeg toen ik moest spreken, hield het verborgen toen het openbaar moest worden gebracht en maakte me dus medeplichtig aan het kwaad. Maar laten we het aan het einde van de preek, gemeente, ons neerzetten aan de voeten van die meerdere David. Die in zijn woorden, in zijn houding, in zijn leven en in zijn gedrag heeft laten zien dat het kwade alleen maar door het goede wordt overwonnen. En bij wie ook de wijsheid is te verkrijgen om te kunnen gaan met situaties waar wij mensen geen raad mee weten. Met de zonde, het boos en de gevolgen van de boos. Maar die wel die wijsheid op dat moment wil geven, ook in de weg van het gebed. Die ook weet om te gaan met iemand die zich laat gaan door het boos. Kijk eens naar Petrus, die zijn zwaard trok. En zei tegen de meester, nou, ik zal dat wel even laten zien hoor. Die ook wist om te gaan met het volk dat stond bij het kruis. Door te bidden, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Die om wist te gaan met Judas, maar onbevangen en onschuldig aan hem te vragen, vriend, verraad je de zoon des mensen met een kus. Die onbevangen en onschuldig boos kon worden door de zonde niet te dulden en zich te ontfermen over de zondaar. Zo'n middelaar, zo'n zaligmaker hebben u en ik nodig, ook voor de zonde tegen het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. Amen.